Welkom bij Verkeersveiligheidspraat. Vandaag aan tafel mijn collega Saskia de Kraan. Zij is gedragswetenschapper en hoofdcommunicatie. En zij is daarnaast ook nog Politiek Den Haag-watcher. En met haar neem ik een aantal zaken door die mij de afgelopen tijd opvielen in de media. Saskia, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ik wil om te beginnen maar even met jou stilstaan bij de wintertijd. Die is afgelopen weekend ingegaan. De klok is een uur terug gegaan. Vanochtend had ik er last van, want ik had me verslapen. Maar een veelgestelde vraag is natuurlijk: wat betekent de wintertijd voor de verkeersveiligheid?
Ja, dat horen wij inderdaad vaker, dat mensen zich dat afvragen. En daarom hebben wij dat ook onderzocht een aantal jaar geleden. En in dat onderzoek bleek dat met de overgang van de zomertijd naar de wintertijd er inderdaad meer ongevallen plaatsvinden. En dat blijft zelfs een aantal weken tot maanden aanhouden.
En komt het dan doordat onze biologische klok dan een beetje van slag is?
Ja, dat dachten wij dat dat een mogelijke oorzaak konden zijn. Omdat het zo lang blijft aanhouden en eigenlijk je bioritme sneller herstelt, denken we niet dat dat de oorzaak is, maar dat de oorzaak erin zit dat het een uur eerder donker wordt en dat de drukke avondspits zich dus van het een op het andere moment in één keer in het donker plaatsvindt in plaats van in het licht.
Maar hoe zit het dan met de ochtendspits?
Ja,
zie je daar dan ook een verschuiving in?
Nou, dat is een goede vraag, want inderdaad de ochtendspits, die vindt zich in één keer in het licht plaats. Dus daar heb je meer licht. Ja. En toch is het slecht voor de verkeersveiligheid deze wintertijd, omdat de avondspits veel drukker is dan de ochtendspits. In de ochtendspits gaat iedereen naar werk, naar school. In de avondspits komen mensen thuis van werk en school, maar daarbij komt alle verplaatsingen naar hobby's, even boodschappen doen. Dus de avondspits is normaal al veel drukker en heeft daarom meer last van het donker. De wintertijd is eigenlijk onze standaardtijd en de zomertijd is de tijd die wij zelf hebben bedacht of er bovenop gelegd. Maar voor verkeersveiligheid is juist die zomertijd beter dan de wintertijd. Dus als het aan ons ligt, gaan we over naar altijd zomertijd en niet dat we de zomertijd afschaffen.
Als het daarmee ook beter weer wordt, dan ben ik daarvoor.
Het klinkt al fijner, hè, zomertijd.
Ja. Hey, ietsjes langer geleden zag ik een bericht in het nieuws dat minister Yildiz van Justitie 150 zogeheten flexflitsers aan het politiearsenaal gaat toevoegen. Dat betekent dus dat de politie meer kan controleren, in dit geval op snelheid en op telefoongebruik. Welk effect verwacht je daarvan?
We waren erg blij met het nieuws dat er flitsers bijkomen, flexflitsers. Omdat hiermee de pakkans erg vergroot kan worden. En ik heb ook gelezen in het artikel dat het OM goed wil onderzoeken op welke locaties verkeersveiligheid het meest gebaat is bij het plaatsen van die flexflitsers. En ik hoop eigenlijk dat ze dat heel zorgvuldig gaan doen. Want een enkele weken daarvoor las ik juist in de krant dat minister Yildiz de verkeersboetes gaat verhogen om een gat in de begroting te dichten. Dat is misschien een heel eerlijk antwoord van haar, maar daarmee heeft ze wel voor een imagoprobleem gezorgd bij verkeershandhaving. Want uiteraard is verkeershandhaving niet bedoeld om een gat in de begroting te dichten, maar om de verkeersveiligheid te vergroten. En we weten dat die flexflitsers dat kunnen. En we weten ook uit onderzoek dat die pakkans belangrijker is dan de hoogte van de boete. Dus wat ons betreft is een begroting nooit het doel van verkeershandhaving. Het zou ideaal zijn als er €0 aan boeteopbrengsten worden binnengehaald met die 150 flitsers. Want dat zou betekenen dat iedereen zich aan de snelheid houdt. Ja.
Ja. Ja. Snelheid, je noemde het al. Daar wordt vooral op gecontroleerd met die flexflitsers. En de politie heeft ook aangegeven dat ze meer gaan kijken naar telefoongebruik achter het stuur. Mm-hmm. De controle op alcohol en drugs die blijft hierbij een beetje buiten beeld, hè? Nou weet ik dat de minister in een van de recentere commissiedebatten heeft gezegd, ja, maar we gaan niet minder op alcohol controleren, maar anders. En ze zou daar ook met cijfers komen dat die controle wel effectief blijkt te zijn. Heb je daar al iets over gehoord?
Nee, dat wachten wij nog af. Ik ben heel erg benieuwd met welke cijfers ze komt. Ik denk dat ze wel heel belangrijk zijn, die cijfers. Want wij zien inderdaad dat het aantal bekeuringen voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs toeneemt. Daar wijst de minister ook op. We zijn hartstikke goed bezig met handhaving, want we schrijven steeds meer boetes uit. Maar we weten uit een ander onderzoek ook dat het aantal bestuurders dat met alcohol oprijdt bijna is verdubbeld. Dus als je je handhavingsinspanning ongeveer gelijk houdt, zou je een verdubbeling van het aantal bekeuringen verwachten. Maar dat zien we helemaal niet. Het is maar licht gestegen. Dus wij maken ons zorgen dat verkeershandhaving daarmee, dat er minder op in wordt gezet. En we begrijpen het ook wel hoor, want we hadden het net over die flexflitsers. En die kan je makkelijk installeren. Er is weinig personeel voor nodig. Er is wel wat personeel voor nodig. Maar veel minder dan bijvoorbeeld voor een alcoholfuik, waarbij een deel van de straat af wordt gezet en allerlei alle auto's langs de kant van de weg worden gezet. Dus we begrijpen dat het heel arbeidsintensief is. Maar gezien het aantal oplopende mensen dat onder invloed aan het verkeer deelneemt, wel heel belangrijk om daar aandacht voor te hebben.
En nou las ik afgelopen weekend daar een heel triest voorbeeld van het rijden onder invloed. Namelijk van een mevrouw die zwaar onder invloed van drank en drugs haar auto ergens tegenaan heeft gereden. En haar kind zat in de auto op de achterbank. Nog iets langer geleden las ik over een dodelijk ongeval waarbij de vermeende veroorzaker met 260 km per uur zou hebben gereden. Nou, laten we die twee ongevallen laten we even voor wat ze zijn, want we kunnen natuurlijk daar niet op ingaan. Als je dit soort berichten hoort, is dan de conclusie eigenlijk dat het verkeersveiligheidsprobleem wat we in Nederland hebben, dat het door dit soort risicovolle bestuurders wordt veroorzaakt?
Ja, ook wel de verkeershufters genoemd.
Ja, dat woord gebruik ik
niet. Nee, dat gebruiken wij liever niet, omdat we de persoonlijke omstandigheden niet kennen. En het zijn inderdaad vooral, zeker die moeder met de dochter op de achterbank, is gewoon een schrijnend verhaal. Wat het vooral is, dat dit zijn de ongevallen of de situaties die het nieuws halen. Maar dit zijn niet de doorsnee ongevallen, want de meeste ongevallen halen het nieuws niet. Als je bedenkt dat er dagelijks ongeveer 20 ongevallen of gemiddeld 20 ongevallen zijn met slachtoffers, dus ernstig verkeersgewonden of dodelijk, 20 per dag, dan kan je ook realiseren hoe weinig daarvan eigenlijk maar het nieuws haalt. En dat zijn dan wel de uitzonderlijke gevallen. Dus of met die hele hoge snelheid of een bijzonder verhaal dat een kind erbij betrokken is. En natuurlijk is het belangrijk om hier op in te grijpen, deze personen van de weg te halen, te straffen, al zou ik in sommige gevallen liever willen spreken van hulp aanbieden. Maar als je de meeste ongevallen wilt voorkomen, dus dat ze plaatsvinden, of je wil je richten op waar je de meeste slachtoffers kan besparen, ja, dan kan je je veel beter richten op ongevallen die veel voorkomen. Bijvoorbeeld ongevallen met fietsers. Daar vallen ontzettend veel slachtoffers en we verwachten dat het alleen maar toe gaat nemen. Maar dat zijn meestal niet de ongevallen die de krant halen.
Saskia, dankjewel. Een volgende keer ga ik graag weer het gesprek met je aan over zaken die mij opvielen in de media. En heeft u als luisteraar nou ook een vraag over verkeersveiligheid of over verkeersveiligheidsonderzoek? Dan kunt u die stellen op swof.nl/podcast.